Zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 89 en daarvan de verzen 11 en 12. Psalm 89, de verzen 11 en 12.
Thank you.
kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord. En wel in het tweede boek van Samuel. En daarvan het 21ste hoofdstuk vanaf vers 15 tot het einde. En hoofdstuk 22. Nog vooraf de 12 artikelen van het algemeen christelijke geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederopgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemen nu de schriftlezing uit 2 Samuel 21, beginnende bij vers 15. Voorts hadden de Filistijnen nog een krijg tegen Israël en David toog af en zijn knechten met hem en streden tegen de Filistijnen dat David moeder werd. En Isbi-Benob, die van de kinderen van Rafa was, en het gewicht zijner spies 300, een gewicht koper, en hij was aangevord met een nieuw zwaard deze dag David te slaan. Maar Abisai, de zoon van Zeruiah, hielp hem en sloeg de Filistijnen en doodde hem. Toen zworen hem de mannen van David, zeggende: gij zult niet meer met ons uittrekken ten strijde, opdat gij de lamp Israëls niet uitblust. En het geschiedde daarna dat er wederom een krijg was te Gob tegen de Filistijnen. Toen sloeg Sibega de Huzatiet Zaf, die van de kinderen van Rafa was. En voorts was er nog een krijg te Gob tegen de Filistijnen. En Elhanan, de zoon van Jaare-Oregim, sloeg Bet-Halachmi, de welke was met Goliath de Getiet, wiens spieshout was als een weversboom. En nog was er ook een krijg te Gat. En er was een zeer lang man die 6 vingers had aan zijn handen en 6 tenen aan zijn voeten. 24 in getal, en deze was ook een Rafa geboren. En hij hoonde Israël, maar Jonathan, de zoon van Simei, Davids broeder, sloeg hem. En deze 4 waren aan Rafa geboren te Gat. En zij vielen door de hand van David en door de hand van zijn knechten. En David sprak de woorden deze lieds tot de Heere ten dagen als de Heer hem verlost had uit de hand van al zijn vijanden. En uit de hand van Saul. En hij zeide dan: de Heere is mij mijn steenrots en mijn burcht en mijn uithelper. God is mijn rots en ik zal op hem betrouwen mijn schild en de horen mijns heils. Mijn hoog vertrek en mijn toevlucht, mijn verlosser, van geweld hebt gij mij verlost. Ik riep de Heere aan die te prijzen is en ik werd verlost van mijn vijanden. Want baren des doods hadden mij omvangen en beken Belials verschrikte mij. Banden der hel omringden mij, strikken des doods bejegenen mij. Als mij bange was, riep ik de Heere aan en riep tot mijn God. En hij hoorde mijn stem uit zijn paleis en mijn geroep kwam in zijn oren. Toen daverde en beefde de aarde, de fundamenten des hemels beroerden zich en daverde, omdat hij ontstoken was. Rook ging op van zijn neus en vuur uit zijn mond verteerde, kolen werden daarvan aangestoken. En hij boog de hemel en daalde neder en de donkerheid was onder zijn voeten. En hij voer op een gerub en vloog en werd gezien op de vleugelen des winds. En hij zette duisternis rondom zich tot tenten een samenbinding der wateren wolken des hemels. Van de glans voor hem heen werden kolen des vuurs aangestoken. De Heere donderde van de hemel en der Allerhoogste gaf zijn stem. En hij zond pijlen uit en verstrooide hen, bliksem en verschrikte hen. En de diepe kolken der zee werden gezien, de gronden der wereld werden ontdekt door het schelden des Heere en van het geblaas des winds van zijn neus. Hij zond van de hoogte, hij nam mij Hij trok mij op uit grote wateren. En hij verloste mij van mijn sterke vijand, van mijn haters, omdat zij machtiger waren dan ik. En zij hadden mij bejegend ten dagen mijns ongevals, maar de Heere was mij een steunsel. Hij voerde mij uit in de ruimte en rukte mij uit, want hij had lust aan mij. De Heere vergold mij naar mijn gerechtigheid. Hij gaf mij weder naar de reinheid mijner handen. Want ik heb des Heeren wegen gehouden. Ik ben niet van mijn God goddelooslijk afgegaan. Want al zijn rechten waren voor mij. En zijn inzettingen daarvan week ik niets af. Maar ik was oprecht voor hem en ik wachtte voor mij voor mijn ongerechtigheid. En zo gaf mij de Heere weder naar mijn gerechtigheid, naar mijn reinheid voor zijn ogen. Bij de goede tieren houdt gij uw goede tieren en bij de oprechte held houdt gij u oprecht. Bij de reine houdt gij u rein, maar bij de verkeerde houdt gij u verdraaid. En gij verlost het bedrukte volk, maar uw ogen zijn tegen de hogen. Gij zult hen vernederen, want gij zijt mijn lamp, o Heere, en de Heere doet mijn duisternis opklaren. Want met u loop ik door een bende, en met mijn God spring ik over een muur. Gods weg is volmaakt, de reden des Heeren is doorlouderd. Hij is een schild op alle die op hem betrouwen. Want wie is een God behalve de Heere, en wie is een rotssteen behalve onze God? God is mijn sterkte en kracht, hij heeft mijn weg volkomen geopend. Hij maakt mijn voeten gelijk als der hinden en stelt mij op mijn hoogten. Hij leert mijn handen ten strijde, zodat een stalen boog met mijn armen verbroken is. Ook hebt gij mij gegeven het schild uws heils en door uw grootmoedigen hebt gij mij groot gemaakt. En gij hebt mijn voetstappen ruim gemaakt onder mij en mijn enkels hebben niet gewankeld. Ik vervolgde mijn vijanden en verdelde hen en keerde niet weder totdat ik hen verdaan had. En ik verteerde hen en doorstak hen dat zij niet weder opstonden, maar zij vielen onder mijn voeten. Want gij omgordet mij met kracht en strijden. Gij deed onder mij nederbukken die tegen mij opstonden. Gij gaf mij de nek mijner vijanden, mijner haters, en ik vernielde hen. Zij zagen uit, maar er was geen verlosser naar de Heere, maar hij antwoordde hun niet. En toen vergruisde ik hen als stof der aarde. Ik stampte hen, ik breide hen uit als slijk der straten. Ook hebt gij mij uitgeholpen van de twisten mijn volks. Gij hebt mij bewaard tot een hoofd der heidenen. Het volk dat ik niet kende heeft mij gediend. Vreemden hebben zich mij geveinslijk onderworpen. Zo haast als hun oor van mij hoorde, hebben zij mij gehoorzaamd. Vreemden zijn vervallen en hebben zich aangehoord uit hun sloten. De Heere leeft en geloof zij mijn rotssteen. En verhoog zij de God, de rotssteen mijns heils. De God die mij volkomen wraak geeft en de volken onder mij nederwerpt. En die mij uitvoert van mijn vijanden, en gij verhoogt mij boven degene die tegen mij opstaan. Gij redt mij van de man alles gewelds. Daarom zal ik u, o Heere, loven onder de heidenen, en uw naam zal ik psalm zingen. Hij is een toren der verlossing zijns konings, en hij doet een goede tierenheid aan zijn gezalfde, aan David, en aan zijn zaad tot in eeuwigheid, tot zover. De schriftlezing zoeken wij des Heeren aangezicht in het gebed, het gemeenschappelijk gebed. Heren, en voor de tweede maal deze dag onder uw woord vergaderd. En wat zal het zijn als wij op zo'n grote zaligheid geen acht slaan? Als wij het maar vooruit schuiven, als wij maar wachten totdat we in die actieve dood sterven. Heren, gij mocht ons komen te doden, maar door de wet, door die geestelijke bediening der wet, omdat we leven zouden in en door Christus, opdat die vervulling, die heilige eis der wet aan zijn vervulling kwamen, in en door de gehoorzaamheid van Christus. Want wat is nodig een christen om te geloven? Dat is wet en evangelie. Dat is zowel de schepper van hemel en aarde als zijn lieve zoon in het evangelie geopenbaard. Heere, dat ook gij de rijen nog mocht doorgaan en de harten nog mocht aanraken, want gij gaat door tot aan de volleinding der wereld om uw volk toe te brengen, maar gij wil erom gebeden zijn, zodat ze allemaal tweelingen baden. En hoe zou het kunnen als wij niet zwanger zijn van het heilige evangelie door uw heilige geest? Dan zullen we enkel te dood braken. En die dat moeten inleven, gelijk Heman, die baren altemaal tweelingen. Heere, dat wonder van vrije genade laat zich niet oplossen in het hoge, maar in de diepte. Want gij woont bij degene met een verslagen geest, met een verslagen hart, met een verbrijzeld hart. Gij woont bij degene die laag zijn, zoals Maria de moeder des Heren in haar lage staat gedacht is geworden door de engel des verbonds. O Heere, gij mocht ons gedenken en in de laagte brengen voor u. Want hoge ogen vernedert gij. En die lange mensen, die hoogmoedige mensen die ook hier worden gemeld. En gij hebt ze door kleine mensen laten verslaan. Door mensen die niet zijn in zichzelf. Door mannetjes uit het stof verrezen. Door de opstandingskracht van Christus heb gij ze in al hun zwakheid aangehoord. Gelijk David ook zegt dat al die vijanden machtiger waren dan hij. Maar omdat hij u aan uw zij had, kon hij door die bendes dringen en over hun muren springen. Heere, dat het ook in onze dagen nog gevonden mag worden onder de broeders en dat ze mochten aangegord zijn door die volle wapenrusting Gods, terwijl het Hannes van Saul niet mee kan wedijveren, want wat Hannes van Saul een grote verhindering op het smalle pad des levens. David kon het niet dragen, hij had het ook niet verzocht, want hij wilde gaan die Goliath tegemoet en met in de naam van God de God der Israël, de slagorde van Israël. Heere, en mochten we het vooral geestelijk verstaan van die meerdere David, die ook zijn helden nog heeft en altijd heeft gehad, zijn 7000, die de knie voor Baal niet hebben gebogen en niet zullen buigen. Dan mochten we daarvan verzekerd zijn door die meerdere David, die in het stof heeft gekropen en als plaatsbekleder van zijn volk alle gerechtigheid vervult. Want er moet in ons leven een antwoord komen aan de heilige eis van de wet. Er moet in ons leven een bewijs zijn dat we de wet hebben vervuld door volkomen gehoorzaamheid. En als we geïsoleerd het evangelie aangrijpen, gaan we ons eeuwig bedriegen. Want die heilige eis der wet, betaal mij wat gij schuldig zijt, die zal in ons leven vervuld moeten worden. Het antwoord is het evangelie van Christus. Het antwoord is Christus zelf. Maar dan wel in de toepassing des harten. En gij mocht het ons allen leren, Heere, want ach, hoeveel hebben de naam van Christus op de lippen, het evangelie in de mond, en gaan voor eeuwig verloren. Want in het merendeel had gij geen welgevallen. Zo is het ook in onze dagen. Maar mocht erin in op deze avond klinken, daar bij u vandaan die uitgaande logos, in de ingaande logos, in de toepassing des harten. Vrees niet, gij klein kuddeke, want het is mijn vaders welbehagen u dit koninkrijk te geven. Dat koninkrijk van die meerdere David. Op de berg Sion, dat Jeruzalem dat boven is, het welk ons aller moeder is. Heere, kom er zelf nog aan te pas. Gedenk de broeders, mocht gij ze nog strijdvaardig maken, gelijk David strijdvaardig gemaakt en gehouden werd. Op enkele uitzonderingen daarna dat David rust nam op de dak van zijn paleis en in de zonde doet. We zijn niet vertrouwd met de rust, alleen met die geestelijke rust. Er blijft dan een rust over voor uw volk. Gij zijt onze rust, gij zijt onze vredevorst. Verheerlijk dan uw naam in kracht, gedenk de weduwe en de wees, de zoveel leed en beproefde. Heere, maak het nog wel en vervul uw eigen werk in de toepassing des harten. Alleen om Jezus wil in zijn naam. Amen. Geliefden, we hebben vanmorgen gehoord dat degene dat er wel waren die een bekwaam krijgsman waren, zoals Joab. Want Joab was een zeer bekwaam krijgsman. Het was ook een geweldige strateeg. En met leiderschap, maar toch was zijn hart niet recht voor God. Dus er kan veel wezen wat het toch eigenlijk niet is. Nee, want de Heer ziet het hart aan. Het is geen gedragstheologie. Het komt wel in de vrucht openbaar. Dat hebben we vanmorgen gezien bij die helden van David. Hè, bij de Kreti en de Pleti. En daartoe behoorde Joab niet. Nee. Hij behoorde niet tot de inner cirkel. Tot die gemeenschap der heiligen om het geestelijk uit te drukken. Hij behoorde niet tot de Kreti en de Pleti. Hij was hoofd, legeraanvoerder. Zoals Judas discipel was. Ja. Judas de Iscariot was ook een discipel van Christus. Had zelfs een roeping. Maar weet je waar hij niet bij was? Bij Pinksteren. Toen had hij al zelfmoord gepleegd. Hij had zich... Weet je waar het Judas om te doen was? Om eer en aanzien. Om geld en goed. Want hij beheerde de beurs. En dat is in de dood geëindigd. Want een mens die zichzelf zoekt... is niet een door God gezochte. Nee. We hebben vanmiddag nog op catechisatie. We hebben juist die vraag en antwoord. Wat we net hebben opgelezen. Wat is een christen nodig te geloven? Alles wat ons in het evangelie wordt geopenbaard. Maar dat is maar de helft gezegd. Want in die 12 artikelen begint het met het geloof in God de Vader. Ik geloof in God, schepper van hemel en aarde. En dan geloof je ook zijn heilige eis, die hij in de wet heeft gesteld. Betaal mij wat geschuldigd zijt, want de Heere komt voor ons allen met die heilige eis van nature, die claim van de wet, die blijft op ons hoofd staan, totdat wij van nieuws geboren zijn. En alles wat in het evangelie is geopenbaard in en door Christus, dat evangelie van Christus is het antwoord op de wet. Dat eenzijdig en geïsoleerd grijpen naar het evangelie, daar kom je voor eeuwig mee om. Dus je kunt het evangelie aangrijpen en toch voor eeuwig verloren gaan. Ja, absoluut waarheid. Want waar is het God om begonnen? Dat er een antwoord komt op de wet. Dat er een antwoord komt op de heilige eis van de wet. Daar zingt David van in het hoofdstuk wat we u hebben voorgelezen. En er gaat nog iets van aan vooraf. Uit dat vorige hoofdstuk wat we ook u nog enigszins nader willen verklaren als aansluiting op de preek van vanmorgen. Maar die heilige wet, die eis van de heilige wet, daar gaat God nooit vanaf. Je moet nou niet denken dat God zijn wet terzijde stelt, omdat het evangelie de benier is. Nou, absoluut niet. Nee. Het doel des Heren is de vervulling van alle gerechtigheid. Is de vervulling is de verheerlijking van zijn heilige wet. Het evangelie is niet tegen de wet. Het evangelie is ook niet een aanvullende wet. Dat is neonomiaans. De wet is ook geen deel van het evangelie. Nou, absoluut niet. Nee. Maar God heeft een wet gesteld. Ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. De wet op de Sinaï gegeven. Het volk der Joden onder de tuchtmeester gezet. En ze zijn er allemaal achter gekomen dat ze aan die wet niet konden voldoen. En Mozes sloeg die wet aan stukken. En toen heeft de Heer andermaal die wet in stenen tafelen gegraveerd en aan Christus toevertrouwd. Want Mozes is niet vertrouwd met de wet. Hoewel Mozes, de middelaar van het oude verbond, werd gezien als een man van de wet, de man Gods. Oh ja, ook de man naar zijn hart. Verkoren, uitverkoren geroepen. Om het volk uit te leiden uit die ijzeren kooi van Egypte. Uit de dienstbaarheid der zonde. En daarin is Mozes getrouw gebleken in heel zijn huis. Dus dat was ook, die behoorde ook tot de lijfgarde van Christus, om het zomaar eens te zeggen. Hoewel Christus geen lijfgarde nodig had om hem te verdedigen, maar om zijn getuige te zijn. Want de Heere zegt, als mijn koninkrijk van deze wereld zou zijn, dan zouden mijn discipelen wel voor mij gestreden hebben. Nou, Petrus heeft dat een ogenblik geprobeerd. Maar dat zwaard van Petrus is niet nut. Nee. Dat kan alleen maar een oor afslaan. Dat kan alleen maar, ja, dat kan wel iemand verwonden, maar dat geeft geen geestelijke oplossing. Nee, dat heeft Christus ook nooit verzocht, want dat zwaard van Petrus, dat behoort tot de wapenrusting, tot het harnas van Saul. En als wij hier lezen, geliefde, dat die strijd die eraan vooraf ging, maar ook die er steeds op volgde. De Filistijnen hadden een krijg tegen Israël. En David toog af en zijn knechten met hem en streden tegen de Filistijnen, dat David moeder werd. David was, die stond aan het hoofd van de Kreti en de Pleti als koning. Benaja stond aan het hoofd van de Kreti en de Pleti als krijgsoverste. Maar David was koning. En Isbibenob, die van kinderen van Rafa, dat is de gat. Dat zijn de Enakieten. Als je Rafa hoort, dan moet je aan de Enakieten denken, aan de Nephilim. Dat zijn de reuzen die ook in Genesis 6 worden genoemd. En waar heel de refo-wereld de verkeerde kant mee opgaat. Want dat wordt uitgelegd als gevallen engelen, die Nephilim. En dat is een grote leugen, gemeente. Want de duivelen kunnen zich nooit geslachtelijk met een mens verbinden en voortplanten. Als je dat leert, dan ben je een duivel. Dan ben je een duivel. De mens is als mens geschapen met ziel en lichaam. Dat zou betekenen dat de duivel zich met de dochter van Set zich vermenigvuldigde. En daar kwamen dan allemaal die Enakieten uit voort. Dat waren dan mensen zonder ziel. Want duivelen hebben geen ziel. Dat zijn gevallen engelen. Dus die leugen, ik kan er nog niet uitgebreid op verder gaan. Ik heb er wel eens over gepreekt. Maar die Nephilim, die Enakskinderen, daar was Isbibenob één van. En die was van Rafa, het gewicht zijnde spies was 300 gewicht koper. En hij was aangevoerd met een nieuw zwaard. En van Saul staat er beschreven, hij had de spies als een weversboom, 600 sikkelen ijzers gewicht. Dus die punt van die spies, ja, die woog als dieplood. En hij dacht David te slaan, maar Abishai, kunnen jullie dat nog thuisbrengen? Abishai behoorde tot de tweede groep. De tweede van de drie helden van David. En we zullen in het vervolg van dit voorafgaande gedeelte van dit hoofdstuk zien dat Abishai, die behoorde niet tot de eerste drie, maar hij was wel zo heldhaftig dat die Filistijn, die zo groot was als Goliath, het was een enigskind, hij sloeg hem, hij hielp David, hij trad in de bres. Kijk, dat was nou een briljante eigenschap van die helden van David, in natuurlijke zin, dat zij met hun leven veilig stonden voor het leven van David. En we zullen dat nog met nadere woorden aantonen. En die woorden komen gelijk al, want toen zwoeren hem de mannen van David, zeggende, gij zult niet meer met ons uittrekken ten strijde, opdat gij de lam Israëls niet uitblust. David werd gezien als een raadgever, als koning in de eerste plaats. Maar David, omdat hij was niet zo hard als de zonen van Zeruiah, dat betekent, David was ook teder vanwege zijn godsvrucht. Kun je dat verstaan? Want liefde, dat vertedert de mens. Dat vernedert de mens. De liefde Gods in Christus vertedert de mens, vernedert de mens. En David, die kende de liefde Gods, hij werd erdoor gedreven. En dat drukte wat af op die mannen. Want David verspreidde licht op een kandelaar. Hij was door God gezalfd. En dat werd zelfs door zijn vijanden erkend. Hij was door God gezalfd. Hij was een stad op een berg en een licht op een kandelaar. En toen zwoeren hem de mannen van David, zeggende, gij zult niet meer met ons uittrekken ten strijde. David was oud geworden, want in dat 23e hoofdstuk hebben we gelezen de laatste woorden van David. David was al op een hoge leeftijd gekomen. En nochtans schuwde hij de strijd niet. David was geen rentenier. Hij kon niet met immeritaat, want zolang de strijd en de battle heerste, was David aan het hoofd van de strijd te vinden, in het front. Ja, ik heb hem bijna zijn leven gekost. Die is die boom niet. Een boom van een kerel. En daar zie je Abishai trad in de bres om het leven van zijn koning te redden. En hij doodde dat Enakskind. En dat schiedde daarna dat er wederom een krijg was te Gob tegen de Filistijnen. En toen sloeg Zibbechai de Hushatiet, Saf, die van de kinderen van Rafa was, dat was ook een Enakskind. Rafa wordt weer genoemd. Er waren vele Enoch-kinderen. Dat was ook, zeg maar, de klacht van die verspieders. Die alleen maar zagen op die Enoch-kinderen. Zeg het beloofde land. Jozua stuurde verspieders. En die verspieders, behoudens Jozua en Caleb, die brachten alleen maar klachten voor. Er zijn zoveel Enoch-kinderen. En wij zijn als sprinkhanen in hun ogen, zeiden ze. Dus ze hoeven maar te trappen en we zijn dood. Maar die zagen niet op de belofte God, want de Heer had beloofd, ik heb u dit land gegeven. En Jozua en Caleb, die zagen op de belofte Gods en die brachten een goed gerucht voor, van dat beloofde land. En er was nog een krijg, de God tegen de Filistijnen. En Elhanan, de zoon van Jaare, Oregim, sloeg Bet-Halachmi, welke was met Goliath. Dat was de broer van Goliath, de Getiet. U kunt dat lezen via de kanttekeningen in een ander hoofdstuk. Wiens pieshout was als een weversboom, dus opnieuw een Enoch-kind. En er was nog een krijg, de Gat, en er was een zeer lang man die 6 vingers had aan zijn handen en 6 tenen aan zijn voeten, 24 in getal. En deze was ook een Rava geboren, dus ook een Enoch-kind, maar wel een bijzonder Enoch-kind. Bijzonder in zijn soort. Want heb je wel eens een mens ontmoet met 6 vingers aan zijn hand? 6 plus 6 plus 6 tenen. 12 tenen, 24 in getal. En dan moet je denken, die man die had ijzeren vuisten. Want met 5 vingers, nou, als Simpson je beet greep, dan moet je denken dat was als een bankschroef. Maar als deze man je beet greep, kwam hij nooit meer los. Een hand met 6 vingers. Een ijzeren vuist met 6 vingers. Als hij een trap geeft, was hij gelijk nog oud. Een voet met 6 tenen. De tenen, als een mens geen tenen heeft, dan kan hij niet staan. Dan is hij met wandelstokken, net als Mephibozet, kreupelen bij de voeten. Want Mephibozet was gestruikeld, kreupelen bij de voeten, was gevallen. Maar als hij met 6 tenen, met 10 tenen of met 12 tenen, dan val hij niet zo licht. Dan sta je steviger op de grond als een mens met 5 tenen aan zijn voeten. En dan ken je alles, als hij tegen de steiler op, hij kon zo tegen de steiler op zijn klauteren, toen net een spin. Met 12 vingers en 12 tenen kon hij zo tegen een steile rots opklimmen. Ja? Bij de toren van Babel kon hij zo de stenen aangeven. Je hebt geen ladder nodig. Hè? Dat is uitermate geschikt als een brandweerman. Want het was een ladder zelf. Hij kon zo de stenen aangeven, zo de brandweerslang. Dat was een man, daar had je overal gemak van. Tenminste, te Gat. Want als je leest die naam Rava, dan moet je aan Gat denken, want ze waren allemaal, dat waren Gatieten. Niet Gadieten, maar Gatieten. Dat waren die Enoch-kinderen. Dat was een hele stad, dat was vol met Enoch-kinderen. Nou, die man die zal daar zelf in dat Enoch, ook in dat Gat, een vooraanstaande plaats gehad hebben. En daar staat dan ook geschreven, hij was zeer lang, hij keek over iedereen heen, hij keek over elk huis heen. Hoe lang zal die man, zeer lang, dat staat nog ineens van Goliath geschreven. Maar hij keek over Goliath heen. Dus daar zal hij ook over alle huizen hebben gekeken. Want die huizen die waren nog niet zo hoog als tegenwoordig. 201 kappen, een verdieping erop. Een flats kwamen daar nog niet voor. Die man die keek nou overal overheen. En hij zal ook gediend hebben als wachttoren. Hij had niet een trap nodig, want hij keek over de horizon heen. Zo lang was hij. Zeer lang staat. Dus hoe lang zal hij geweest zijn? 10 voet, 12 voet? 3 meter, 3,5 meter? 6 vingers aan zijn handen, 6 tenen aan zijn voeten, 24 in getal. En deze was ook aan Rava geboren. En wat deed hij nog meer? Hij had ook een hele grote mond. Hij had niet alleen grote handen en grote voeten, maar had ook een grote mond. Het was net zo'n aap. Hè? Ja, als je hem zag lopen op handen en voeten, dan zeg je, nou, dat is een oerang-oetang. Zo'n man was dat. Hij kon zich overal bewegen, hij kon zich overal uitredden. Hij was een man van statuur. Een standbeeld had hij niet nodig, want dan keek hij ook overheen. Dus je hoefde geen plateau voor hem te maken, geen platform. En gespreksgroepen deden niet mee, want hij had de grootste mond. Hij sprak overal overheen. Kijk, daar heb je het. En hij hoonde Israël. En dan komt dat mooi, dat vond ik zo mooi. Ik denk dat moet ik wel lezen, want dat vers 21. En hij hoonde Israël net als Goliath. Hij vloekte Israël. Maar Jonathan, de zoon van Simei, wie is dat? Jonathan, de zoon van Simei. Simei, er staat geschreven Sama. Wie was Sama? Sama die behoorde tot de eerste drie helden, heb ik u vanmorgen gepreekt. Wie was Sama? Dat was een broer van David.
Dus dan kun je nagaan, die Samma die was al op hoge leeftijd, want die Jonathan die was al tot die vechtsport bekwaam gemaakt, want hij sloeg die zeer lange man, dat Enas kind met die zes vingeren en die zes tenen, bij elkaar 24, hij sloeg hem, dat staat hier, hij sloeg hem. Dus Jonathan was een neefje van David. En dan kun je, dat is gelijk ook al het bewijs dat die drie helden van David en David zelf, hè, die hoorden bij de special forces, die grootmeesters, heb ik u gezegd, die door de leeftijd en door de jaren ervaring zo geoefend waren in de strijd. Maar die tweede drie, zoals Abisai en Benaja, hè, en ook Jonathan, dat waren niet maar ongeoefende krijgers, nee, die waren ook zeer geoefend, maar ze behoorden niet tot de eerste drie. Ze konden niet wedijveren, hè, met die drie die door het leger van de Filistijnen heen braken en David bracht het water uit Bethlehem vormt het. Jonathan, de zoon van Simea, hè, dat was Samma. En Samma, dat was een broer van David. Hè, Davids broeder, en hij sloeg hem. En deze vier waren aan Rafa geboren te Gat. Dus Rafa hoort bij Gat, Rafa geboren. Rafa, hè, dat verwijst direct naar Enaks kinderen, naar de Enakieten. Enakieten. Hè, door de hand van David. Hè, David wordt hier genoemd alsof al die Enakieten door de hand van David gevallen zijn. Hè, als er een battle in de historische boeken, dan lees je dat. Koning Napoleon vocht tegen de Russen. En hè, dan staat het op naam van een koning of van een stadhouder, zoals op naam van Maurits of op naam van Prins Willem van Oranje, terwijl ze mannen het gedaan hadden. David, hè, die had ook meegestreden. Zoals ook in de historie is op te maken dat er heel veel, Michiel Adriaansen de Ruiter, dat was een man van het front. Hij vreesde de vijand niet. Hij heeft veel overwinningen behaald, veel wapenfeiten zijn er van Michiel Adriaansen de Ruiter te melden. En er zijn ook nog zoveel. Het was ook een held van Christus. Want hij geloofde in de Zoon van God. Het was een godvrezende admiraal, was hij eigenlijk. Generaal, maar was admiraal per se. En hij volgde de bevelen op van de toenmalige regering. En dat heeft hij in alle getrouwheid gedaan. Dat was een heel bijzonder. Er is ook een biografie geschreven. Dat heeft wel een Arminiaan geschreven, maar dat doet er niet toe. Als maar feitelijke waarheid is. Een biografie geschreven van Michiel Adriaansen de Ruiter. En dat was een geëerde man. Dat was een geëerde man in die zin bedoel ik te zeggen vanwege zijn wapenfeiten. Vanwege zijn heldhaftigheid. Vanwege zijn vaderlandsliefde. Waar is dat nog te vinden, die vader? Ja, waar moet je nou voor strijden? Als je op de fronten van de NAVO gaat strijden, dan strijd je aan de verkeerde kant. Want dat is allemaal nieuwe wereldorde. Dat is verschrikkelijk hoe dat verdemoniseerd is geworden. Maar die strijd die David heeft gestreden, die battles die David heeft gestreden, dat was de strijd des Heren. Omdat hij de mond des Heren vroeg, niet als grond, maar de Heer had David zo afhankelijk van hem gemaakt. Ik heb hem verhoogd tot een hoofd des volks. Gezalfd met de Heilige Geest, want hij was ook profeet. David heeft ook heel veel geprofeteerd. Dus die overwinningen, dat staat hier geschreven, die vielen door de hand van David. En er staat er natuurlijk ook, en door de hand zijn er knechten. Hè? Maar het staat op naam van David, omdat zijn knechten, hè, dat waren knechten van David. Hè? Maar zelfs David moest verlost worden van die grote reus, omdat David had hem wel kunnen verslaan. Want dat had de Heer nooit toegelaten. Dat David zou verslagen worden door zo'n Goliath figuur. Nee. Maar Abisai komt hem te hulp. Een zoon van Zeruia, een broer van Joab. Wat zit er toch een verschil in broers? In broers kan er heel veel verschil zitten. Niet in krijgskunde, want Abisai was geoefend tot de strijd. Joab was uitnemend geoefend tot de strijd. En toch valt Joab af. Je kan preken als een lijster. En toch aan de verkeerde kant staan. Ja, dat kan. Kijk maar naar Biliam. En nog zoveel voorbeelden in het woord. Onderzoek u zelf nou. Gij volk tot met geen lust bevangen is. Als je kindschap niet deelachtig bent. Ja, wat moet je dan blijven? Dan is er in deze wereld geen plek. Nou, absoluut niet. En in de eeuwigheid is er ook geen plek. Want de hel is geen woning om te wonen. Nou, Dat is een rampzalige plaats. En die helden van David, we gaan dat niet vergeestelijken. Want ik heb u gezegd, we gaan niet uitzoeken welke held er nou wel of niet bekeerd was. Dat doet ook niet de zaken. Die zijn al in de handen van God gevallen. En om daarover te twisten, dan ben je net bezig. Als de duivel die twistte met de engel des verbonds over het graf van Mozes. Nou, dan ben je wel goed bezig. Of er wel slecht bezig. In en in slecht. In en in godslasterlijk is dat. En er zijn er nou nog die twisten over de bekering van Jacob. Ik heb u slechts het woord gepredikt. Waarin bewezen wordt van Jacobs bekering op verschillende plaatsen in Gods woord. En als je dat wil aantasten, dan tast je de Heer zelf aan. Dan tast je die meerdere David aan. En ze vielen door de hand van David. En dan zou je ook vallen door de hand van die meerdere David. En dan krijgen we dat loflied. Dat is zo schoon geliefd. Dat loflied van 2 Samuel 22. En David sprak de woorden deze lieds. Want David heeft ook van de overwinningen des Heren gezongen. Hè, zoals Mirjam en meerdere gezongen hebben van die doortocht door de Rode Zee. Aan de overkant zongen ze het lied van Mozes. Van Mozes en het Lam. Ja, dat was een schoon gehoor, een schone sound. En de Heere dan, hij zeide dan, de Heer is mijn steenrots. En mijn burcht en mijn uithelper. En we kunnen het weliswaar, dat hele hoofdstuk nu tekst voor tekst, kunnen we in deze uren u verklaren. Dat zou te ver gaan. Het telt 51 versen. En daar kun je wel 51 preken van maken. Op zijn minst. Want hier staan zoveel geheimenissen in deze tekst verklaard. Dat elke tekst een preek op zich is. Maar dat staat wel in zijn verband. En je moet ook kijken door wie het wordt uitgesproken. Uitgejubeld moet ik zeggen. Door de gezalfde des Heren. Maar veel meer door de man Gods. De man Gods had. En Mozes was ook de man Gods had. Je moet maar eens die liederen lezen in het Oude Testament. Dit hoort ook natuurlijk tot het Oude Testament. Maar die psalmen Davids, waarin Gods lof, dit hoofdstuk 22, dat is ook eigenlijk een psalm. Er staan ook psalmen in de oud-testamentische boeken van de richteren en de profeten. Daar staan ook psalmen in beschreven en dit is er één van. En dit is zo'n uitgebreid loflied dat we de rest van de preek maar die psalmen moesten zingen, als het ware. Want daarin. En dan kan je ook met verschillende monden Gods lof vertellen. Preken, dat is ook geen solo optreden. Want als de Heer een medegetuigenis geeft, dan staan er hier meerdere op de kansel. En daar heb ik gemak van, gemeente, om altijd op de steenrotsen, tegen de steenrotsen te preken. Ploegen op rotsen, noemen we dat. Dat is een zwaar werk. En er is geen vrucht van ploegen op rotsen. Het moet gezaaid worden in een wel toebereide aarde. Ben je zo opgekomen? Dan zeg je, Heer, mag er nou eens een zaadje vallen in mijn hart. In dat slechte, in dat verdorven hart van dat verbrijzeld. Verbrijzeld door de echt van de wet. Dan moet de echt doorheen. Dan moet de ploeg doorheen. Want er moet plaats gemaakt worden. Braak u liever een braakland en zaai niet onder de doornen. De Heer is mijn schild. Ik ben uw schild. Uw loon zeer groot werd tot Abraham gezegd. En de hoorn mijns heils. Mijn hoofdvertrek, mijn toevlucht, mijn verlosser. Van geweld heb gij mij verlost. Nou, dan zou je zeggen, nou David, nou hebben we u aangehoord. Het kan niet hoger. Hou eens even, zegt David. Ik ben net begonnen. Als je hier de heerlijkheid van Christus niet in hoort bezingen, dan heb je nog nooit een woord uit Gods woord gehoord. Als je hier de heerlijkheid, als dit geen bekende taal is voor je ziel, en als je dit leest, alsof dat alleen maar David toebehoort. Alsof dat alleen maar door David uitgeroepen, uitgejubeld is. Dan heb je geen kennis aan Christus. Dat kan ik je wel vertellen. Want in het genadeleven geeft de Heer ook zijn jubeldagen. Een absolute waarheid. David huppelde uit voor de arm des Heeren. Maar het ging op de verkeerde manier. Het eindigde, David ontstak in toorn tegen de Heer. Omdat hij Uzzia gedood had. Maar de Heer zegt, daar kan ik niks van gebruiken. Maar dit was een jubelzang door de Heilige Geest. Ik riep de Heer aan die te prijzen is, want ik werd verlost van mijn vijanden. Kijk, dat hoort er nog altijd bij. En er is geen verlossing zonder vijanden. Er is geen verlossing in het licht uit de duisternis. Het wordt altijd verlossing. Het wordt uit de duisternis, in de duisternis zelfs. In de kuil van je ademsbestaan wordt Gods volk verlost. En daar gaan ze van zingen. Dan wordt Christus je hemel. Ik riep de Heere aan die te prijzen is. Ik werd verlost van mijn vijanden. En dat hebben we ook gelezen in die battles die David moest voeren. Hè, want er waren... Eigenlijk was David ook, net als koning Asa, een grote reformator. En een rechte reformator die gaat zijn vijanden te lijf. En de doorgaande reformatie heeft nooit plaatsgevonden, want ze laten nou alle vijanden, laten ze op hun plaats. Die worden getolereerd. En er wordt getolereerd dat Gods woord aangepast wordt aan de politieke omstandigheden en aan de kerkpolitiek. Het is allemaal afgevallen. De bloem valt af. Ja, de bloem van de reformatie is afgevallen. En herdenken van de reformatie is godslastering. Als je niet aan die doorgaande reformatie, als je niet behoort tot de kreti en de pleti van Christus. Wat zal ik u vertellen? Want David had een leven en hij kende geen rust. De Heer zette hem altijd weer opnieuw in de strijd. Hij mocht evenwel Gods huis niet bouwen, want dat mocht niet geschieden door handen die met bloed bevlekt waren. Maar zodanig, de Heer heeft David die strijd, die battles heeft hij niet afgekeurd. Nee, want u hebt vanmorgen gehoord dat de Heer door de helden van David een groot heil gaf. Dus dat ging ook met grof geweld gepaard. Dat waren geweldenaars, dat meedogenloos staat er in de grondtaal. Beulen, ja, niet op een verkeerde manier, maar in de strijd des Heren. Wat heeft Simson aan een geweld aangewend om de Filistijnen te verslaan? Ontzaglijk. En er wordt in onze dagen ook zeer negatief over Simson gesproken. Maar dan spreek je zeer negatief over Christus. Want Simson was een uitermate type van Christus. Een heerlijk type van Christus. In zijn strijd tegen de Filistijnen. In het Oude Testament geschiedde dat nog door kracht en geweld. Maar evenwel door zere geest. Na de vervulling, nadat Christus gekomen is in de volheid des tijds, geschiedt het niet meer door geweld. Maar enkel en alleen door de geest des Heeren. Wij hoeven geen geweld aan te wenden om het woord, dat deed Karel de Vijfde. Die wende geweld aan om het evangelie te verbreiden. Ja, dat is natuurlijk alles wettisch. Je hoeft niet met het zwaard en niet met de bijl, hoef je het evangelie te verbreiden. Want het woord zelf is krachtig genoeg om mensenharten te bereiken. Denk nooit dat, want we hebben altijd maar zitten men met zichzelf. In negatieve zin, maar ook in positieve zin. En dat is ook negatieve zin, omdat de mens veel te goed denkt over zichzelf. En als de duivel op je schouder zit, ja, dan gaat de mens zo slecht denken over zichzelf. Net als Kaïn. En dat is ook verwerpelijk. En dan roept hij uit, mijn zonden zijn te groot omdat ze vergeven worden. Dan acht je het bloed van Christus onrein. Dan hou je God voor een leugenaar. Dat is ook een ontzettende zonde, als hij altijd maar in dat ongeloof blijft zitten. Dat is een verschrikkelijke zonde. Die helden van David, die hebben, ik lees niet dat ze namelijk een ogenblik hebben getwijfeld om dat zwaar te vatten en een vijanden te verslaan. Heb Abisai tegen die Goliath opgekeken van, asje me nou. En tegen die man met die 24 vingers en tenen. Nou, ze hebben geen ogenblik getwijfeld. Ze gingen er al los. Voor de Heeren en voor David. Voor de Heeren en voor Gideon. Zo was de strijd. Zo was de krijg des Heeren. En het Nieuwe Testament. Niet door kracht, maar door geweld. En toch heeft de Heer Jezus ook zijn special forces. Maar dan in zuivere geestelijke zin. Ik wil niet zeggen. Kijk, hier kwam nog veel vlees bij. Hè? Want ze zullen ook wel gewet eigenlijk hebben. Om een kander die toch wel de meester. Maar dan kom je trouwens bij de discipelen ook tegen. Wie zal er zitten aan uw linker en uw rechterhand? En ze waren nog heel vleeselijk, die discipelen. Een wedijver, wie toch wel de meeste zou zijn. Ja. Nou, dat had David al afgeleerd. David was al op zo'n leeftijd. En Samma, die was al op zo'n leeftijd. Ze waren grootmeesters. Maar ze leerden alleen maar op de maat van die leraar der gerechtigheid. Zo moet je het verstaan, als je het zo niet verstaat. Ja, dan krijgt een mens de eer. Dan staat een mens centraal. David staat niet centraal. Ik heb het u vanmorgen bewezen. Hij begint met de eerste die zou voortkomen. Uit die stam van David. Uit die wortel Isaïe. Ja. Gij Bethlehem Ephrata. Ik heb het u voorgelezen. Ja, die een heerser zal zijn in Israël. En wiens uitgangen zijn van ouds, van eeuwigheid. En van de dagen der eeuwigheid. En daar eindigt David mee in het hoofdstuk, maar neem ik al een hele grote stap. Waarin hij zegt, hij is een toren der verlossing. Zijns konings. En hij doet goede tierenheid in zijn gezalven David. En zijn zaad met een hoofdletter. Dat staat hier met een kleine letter, maar dat is met een hoofdletter. Zijn zaad tot een eeuwigheid. Hè? Dus David die eindigt niet in zijn daden. Nee, hij roemt in de daden Gods. Hij geeft in elk vers geeft hij God de eer. Hij looft zijn God als een getrouwe getuige. En hij noemt dat allemaal bij namen waar we de betekenis van alleen kunnen verstaan door die ene uitlegger, de Heilige Geest. Want de Heilige Geest is de uitlegger van de waarheid Gods. Ik riep de Heere aan die te prijzen is, ik werd verlost van mijn vijanden, want Davids vijanden waren de vijanden van Christus. Ja, de Ammonieten, de Moabieten, de Ferezieten en de Canaanieten, noem al die vijanden op, en hoofdzakelijk de Filistijnen. En de Filistijnen waren niet voor de poes, want de Filistijnen, ik heb al gezegd, bestonden voor een groot gedeelte uit Enakskinderen, uit reuzen. Nou, die zoals Saul durfde Goliath niet aan te pakken, dus je moet daar niet misselijk over denken. Nee, nee. Ik zou dit gedeelte van dat vorige hoofdstuk nog een keer willen lezen, om u te doorgronden welke strijd dat geweest is op leven en dood. Maar waarin de dapperheid des geloofs de overhand hebben bij de helden van David, bij David zelf ook. David heeft niet om hulp geschreeuwd, dat lees je nergens, maar de Abishai, dan let je op elkaar. Dan draag je elkaars lasten. En Abishai, in de strijd heeft hij omgekeken naar David, hoe zal het de koning vergaan? En toen zag hij dat die koning David belagen werd door die spotboef, die Isbi. En toen schoot hij de koning te hulp. Maar die hulp heeft de koning niet nodig, die meerdere David. Nee. Die schiet alleen maar de zijne te hulp. En daar was David geheel van afhankelijk. En dat komt in dit hoofdstuk 22 zo duidelijk tot uiting dat David niet op zijn borst heeft geklopt. Want ik heb dat grote heil. Nee, hij geeft overal de Heere de eer. Hij had ook overal de Heere in nodig. In elke slag, in elke zwaardslag had hij de kracht van de opstandingskracht van Christus nodig. Zo hebben die geloofshelden in het Oude Testament gestreden. Zo heeft Abraham gestreden tegen kedele omen. Niet door kracht, maar door geweld. Maar door de Geest des Heeren. En dat ging gepaard met grof geweld. Ja, dat kan ik u verzekeren. En dat zien we ook in dit voorafgaande hoofdstuk 21, hè, waarin de helden van David die Enakieten verslagen als één man. Hè, als één man. We lezen van 800, we lezen van 300. En Simson, hè, de getrouwe getuige van Christus, slaat er 1000 dood met, niet met een zwaard, met een ijzerskinderbak. Samgar met een ossenstok, 600. Moet je even indenken, moet je even stilstaan. Als hij tegenover één zo sterke leeuw staat, dan zou je de moed in je schoenen zinken als hij op eigen boog en op eigen kracht vertrouwt. Niet waar? Want hier die kleine Jonathan, ik heb het u vanmorgen gezegd, de grootte van de persoon doet niet ter zake. Als hij die geloofskracht deelachtig bent, als hij die geloofsoefeningen deelachtig bent. Dat is ook in de natuur zo, want een klein persoon, zeer geoefend hè, in die vecht. De techniek kan een hele grote man op de grond leggen. Oh ja, absolute waarheid. En dat deed Jonathan. Jonathan, de zoon van Samma. Dus Jonathan, dat is nog. Dat was niet zo'n. Hè, die was niet 40 jaar. Die is misschien 18 geweest. Hooguit, 18 jaar. En die legt die Enakskind even op de grond. Hij doodde hem. Hij versloeg hem. In de naam des Heeren. Ja. Dus goed verstaan, denk nooit dat je jong bent om God te vrezen. We hebben vanmiddag tegen die jongen gezegd die hier zit, maar vooraan. Ik zeg, jongen, er zijn al zoveel duizenden kinderen hè, die jaren jonger zijn als jij oud bent. En die de Heer kenden door het geloof. Die de Heer prezen. En die de Heer die zijn lof vertelde. En dus je moet nou niet denken van ja, dat is voor mij te moeilijk. De theologie is voor mij te moeilijk. Nou. De theologie is zo eenvoudig. Mensen zijn moeilijk. Mensen zitten ingewikkeld in elkaar. Maar de leer van Christus is niet ingewikkeld. Dat is geen wiskunde. Een kind kan het verstaan die de Heer vreest. Een baby in de moederschoot kan het verstaan. Johannes de Doper verstond de stem van de moeder des Heren. Houd er even rekening mee. God rekent niet met verstand. God rekent niet met aantallen. God rekent niet met grote mensen. Nee. Nee. De Heilige Geest openbaart het in het hart van wie hij wil en wanneer hij wil. En dat is een kennis, daar komt het verstand niet achter. Dat kan ik u vertellen bij God van mij. Daar komt het verstand niet achter. En als Gods kind weer begint te redeneren, ja, dat is enkel ongeloof. Want het geloof redeneert nooit. Never! Het geloof, geloof. De gelovige, ja. Want het geloof is dikwijls gemengd met zoveel procent ongeloof. Als je naar Rebecca kijkt, hè, dat ze met die belofte Gods, of met die bekendmaking Gods mag zeggen. Hè, want de Heer maakte bekend Jacob's uitverkiezing en Esau's verwerping. Daar ging ze mee aan het werk. Dat was puur ongeloof, dat was 100% vlees. Maar het was toch niet geheel zonder geloof. En daarom kan je zien, hè, want zij was erop gebrand dat Jacob die zegen, die eerstgeboorte zegen zou ontvangen. En daar was zij in het vlees niet mee gebaat, om het zo maar eens te zeggen. Hè, dus daarom kan je zien dat bij Rebecca, daar was toch geloof bij, maar het ongeloof had de overhand. Het ongeloof en het vlees hadden de overhand. Want anders had ze wel tegen Jacob gezegd, je moet op God wachten. Want hij zal je zeker die eerstgeboorte zegen verwaken. Zo waarachtig als de Heer leeft. En dan had ze zo gesproken. Nee, Rebecca ging ook bij het vlees te raden. Maar het was niet geheel zonder geloof. Dus daarmee bewijs ik hem, noem ik één voorbeeld. Want je kan het ook bij Abraham zien. Er staat zelfs een Abraham beschreven in Hebreeën. Daar geeft Paulus melding van dat hij niet getwijfeld heeft aan de belofte Gods. Hoewel hij Hagar heeft aangenomen als zijn tweede vrouw om Ismaël te verwekken, want hij dacht dat het met Sarai, dat wordt niks. Maar er staat geschreven, hij heeft nooit getwijfeld aan de belofte Gods. Maar hij wilde daar zelf een invulling aan geven. En zo heeft Rebecca ook gehandeld, en nog eigenlijk op een grovere manier. He, want om je zoon aan te zetten tegen je godvrezende man, en Jacob zich voor Esau te laten uitgeven. Dat is me nogal wat. Dan staat hij te liegen aan het ziekbed van zijn vader. En daarom kun je zien dat Jacob ook geheel onder de wet was. Want anders had hij wel gezegd, zou ik zulke grote kwaad doen en zondigen tegen God. Want kijk, dat was toch zeg maar een profane zaak. Als je hoort, ja, David die werd ook aangepord om het volk te tellen door de duivel. Aangepord. En dan krijgt hij zelfs Joab tegen. Joab die verrader krijgt hij tegen. Hij zegt, zou gij met die zonde God verzoeken, zegt Joab, in mijn woorden gezegd. Maar David ging door. Ja, ook Gods kind. Hè, die kwam weer tot de dienstbereid wederkeren. Niet naar de staat waarin hij verkeert. Houd dat goed vast. Niet, want dat is Arminiaans als je dat gaat leren. En dan bestaat er afval der heiligen. Maar zo is het niet. Nee, naar de stand des levens kunnen ze weer onder de dienstbereid van de wet terugkeren. En dan komen ze er wel achter dat bittere vruchten oplevert. Ja, en dat heeft David ook bittere vruchten opgeleverd. Dat kende hij ook uit zijn eigen leven, want de Heer had hem tot de strijd verkoren. Een strijdende koning. En toen hij enigszins rust nam op de dak van zijn paleis, toen is het met David verkeerd gegaan. Toen is David in de zonde gevallen. Want we zijn, het vlees is niet vertrouwd met rust. Nee. Er is nog vrede wordt gevonden om mijn zonde, ja. Maar ook die valse vrede. De Heer zorgt er toch dikwijls voor dat die valse vrede. Dat ja, je kan ermee bevangen worden, maar dat Gods volk kan er niet in leven. Nou, daarin vinden ze geen leven. In die vleeselijke rust. Nou, absoluut niet. Daarin is het leven niet. Daar wordt het ook nooit in geopenbaard. En dat heeft David ook leren kennen. En daarom roept hij zo uitermate. Hij werd in 1000 noden gebracht. In 1000 doden gebracht. De angsten der hel. Dat alle troost heeft missen. En dan geeft de Heer die verlossing. En dan kan je ervan zingen. Dan kan je ervan zingen. Als je niet uit de grote nood en dood verlost bent. Dan heb je niks te zingen. Dan heb je niks te prijzen. Aanbidding, eer en dank, lof, gezang. Dat is de vrucht van de geest van Christus. Hij is niet alleen onze voorbidder. Goed verstaan. Christus is onze voorbidder. Maar de Heilige Geest bidt ons voor. Met een aansprekelijke zucht. En dat kende David in hoge mate. Dat moet u wel zeggen, want... Maar het is altijd in de hel geboren. Kijk maar, banden der hel omringden mij. Strikken des doods bejegende mij. Als mij bangen was. David was in zichzelf zijn held niet. Hoor. Riep ik de Heere aan. Want hij zegt op een andere plaats. Als de Heere zijn aanzicht verbergt word ik verschrikt. Riep ik mijn God. En hij hoorde mijn stem uit zijn paleis. En mijn geroep kwam in zijn oren. Ja, daarvan zingt David. Hè, van die daverende God. Van die bliksemende God. Van die donderende God over zijn vijanden. Want de clouds are the dust of his feet. Kijk, dat wordt hier ook gezegd. Duisternis rondom zijn tenten, dat zijn de wolken. Dat zijn de vijanden van Christus. Een samenbinding der wateren, wolken des hemels. De Heer heeft alles aan zijn voeten onderworpen. Elke vijand is onderworpen aan Christus. Er is geen koning die zichzelf kan bewegen en regeren door zijn eigen kracht. Dat wordt wel veel gedacht. En dat wordt, Trump is bij Kim Jong geweest. En hij zegt een groot succes. Maar wat de mens een groot succes noemt, dat is in Gods ogen een totaal afgang. Nou is Trump wel onderscheiden, lijkt onderscheiden, zo moet ik het zeggen, want je weet nog niet wat daar de uitkomst van is. Want hij heeft ook alle subsidiekranen dichtgedraaid tegen abortus. En in Nederland worden ze alsmaar verder opengedraaid. En de SGP die danst daarin mee, want die participeren met de vijanden van Christus. Ik heb pas nog een boekje gelezen, er stonden vele citaten van oudvaders en van godzalige oudvaders. Niet om daarmee te roemen, maar die zeggen allemaal, als je één vinger geeft aan die vijand, dan ben je een godslaster. Ik kan zo met de naam opnoemen, dat doe ik niet, want Gods woord leert dat zelf. En er wordt niet anders gedaan dan dat in onze dagen. Dat is de kerk van vandaag, dat is de politiek van vandaag, de christelijke politiek, ze noemen het christelijke politiek, maar het is zo heidens als wat. Daar keert David niet van beschuldigen dat hij zeg maar, ja hij was één keer bij Achis, de gat, en dan liet hij het zever in zijn baard lopen, deed hij net of dat hij krankzinnig was, maar dat was een, ja, net als Rachab de hoer. Die had een leugen des geloofs. Ja, ik weet niet of je verstaat. Dan is het op zich zo, Tamar, de zonde van Tamar in Juda. Tamar handelde door het geloof. Als je het niet gelooft, dan werk je de Bijbel maar in het vuur. Want dan geloof je helemaal niks. Als Abraham gezegd wordt zijn zoon te slachten, dat was een zonde op zich. Want er mochten geen mensenoffers gebracht worden, heel eenvoudig. Maar Abraham geloofde God. En het is hem tot gerechtigheid gerekend. En David, die was geheel op God geworpen vanaf de baarmoeder af. Dus dat is een totaal ander leven als dat rationale, als die rationele godsdienst in onze dagen. Dat moet alles beredeneren en dan moet de puzzel kloppen. En dat maken ze zelf kloppend hoor, want dan wachten ze ook niet op God. Of God het kloppend maakt, want God maakt dat nooit kloppend. Want het leven des geloofs, dat is onlogisch. Totaal onlogisch. Daar komt altijd het verrotte vlees tegenin. En vooral van de vijanden van Christus. Die gaan je dan beschuldigen, omdat ze het niet verstaan, gaan ze het lopen lasteren. Ik heb dat wel 1000 keer meegemaakt in mijn leven. Dan denk ik, ja, dat is ook niet uit te leggen. Je kent die mensen dat niet in hun verstand praten. Als je erover belastert, dan belaster je eigenlijk maar de hel in. En daar had David die, die was omringd. Banden der hel omringden mij. Dan moet je niet aan de hel denken, dan moet je aan die mensen denken. Die David daarmee omringde. Aan die lasteraars, aan die vijanden van Christus. Banden der hel omringden mij, strikken des doods bejegende mij. Dat, David was een belaagd persoon, niet alleen door Saul... Lees maar van Doeg de Edomiet. Ook zo'n verschrikkelijke verrader. En vele mensen meer. Ik kan het nou allemaal niet opnoemen. Hij had zulke zin in de cirkel. Achitofel was de raadgever van David. Ja, maar de Heer heeft hem ontmaskerd. En de zoon van Achitofel, die zat in de kreekje in de kleedje. Ja, de zoon zal niet erven, de zonde van zijn vader. Dus dat kan ook heel onderscheiden zijn. En Sanna die zal ook wel meegespot hebben met toen David zich opmaakte om Goliath te verslaan. Want die broers van David die beginnen David te bespotten. Maar Sanna die heeft de Heer er nog uitgehaald. Die heeft de Heer nog gezet onder David, onder Davids koningschap. En ook zijn zoon Jonathan, de neef van David. Dat is toch schoon hè? De Heer maakt onderscheid wat de mens verwerkt en waar de mens overheen kijkt. Zeker als je natuurlijk in die geest bent van die ene man met die zes vingers en die zes tenen zijn voeten. Kijk je overal overheen, want dat is de mens van nature. Hier wordt de mens getekend, zeer lang, niet vernederd, nooit vernederd. Maar hij werd door Jonathan, die kleine jongen, werd hij vernederd, tot de dood. Daar moest hij van verliezen. Want die jongen die had de vingers en tenen des geloofs. Ja, dan moet je het altijd tegen afleggen. Al had je maar één vinger. Al had je een geloof is een mosterdzaad. Dan leg je deze lange mannen leg je neer. De woord en geest. Werp het woord erin. En dus je zult wonderen zien. Niet het woord zonder de geest. Nee. Niet het woord zoals in onze dagen verstaan op een biblicistische manier. En als preken. Ik heb wat van die biblicistische preken moeten aanhoren. Verschrikkelijk. Dat is ene grote verkrachting van Gods woord. Want Gods woord is geestelijk. Is de Jood een ergernis? Een vleeselijke Jood. En daar zijn de kerken mee gevuld. Dat is een ergernis. En daarom gaan ze Gods woord aanpassen. Rationeel preken. Rationeel verstaan. Apelt heb je toch mooie jongen. Geloof je het van mij, dan geloof ik het van jou. Vergadering op vergadering. Conferentie op conferentie. En God is er niet in. Maar David zei het anders. Hij had ook een eenzaam leven, hoewel die nog door getrouwen werd omringd, de zonen van Zeruiah, hoewel Joab daarvan afgevallen is. Maar David kon het niet doen met zijn helden. David kon er alleen maar God doorheen. Met mijn God spring ik over een muur. En met mijn God dring ik door een muur. Rook ging op van zijn neus en vuur uit zijn mond. Verteerde kolen werden daarvan aangestoken. En David die spreekt in beeldspraak, maar soms verdeed de Heer zijn vijanden ook met grof geweld. Van Vlastan zegt, ja, vroeger geloofde ik dat de Heer sprak door het onder. Nou, dat zegt David ook. Kijk maar. Hij zegt het ook. De Heer donderde van de hemel om meer. En de Allerhoogste gaf zijn stem. En hij ziet dat wordt nou in onze dagen wordt allemaal uit de Bijbel gescheurd. Want hij zegt, van Vlastan, die godslasteraar. Je moet eens opletten dat nou in de kerken worden allemaal verraders aangesteld. Die Westraten, ook zo'n verkrachter van de Bijbelheiligen, van Vlastuin, die hebben al een boek aan godslasteringen voortgebracht. Die worden het hoofd gesteld van de voortzetting van de Nederlandse vormende kerk, meneer. Hij zei, vroeger geloofden we dat God sprak door het onweer, maar nu niet meer. Nee, dat is een sprookje. Dat is de man die geleerd heeft dat Christus ook een vrouw kon zijn. Nou, je zal het in de verdoemenis bewegen, dat zal hij vertellen. Als jij het daar niet van bekeert van de godslastering. Hij zond pijlen uit en verstrooide bliksem en verschrikte hem. En de diepe kolken der zee werden gezien. De gronden der wereld werden ontdekt door het schelden des Heren. En van het geblaas des winds van zijn neus. Dat is het geblaas des winds van zijn neus. De Heren doet zijn geest. De geest, de Heilige Geest, gaat uit van de Vader en de Zoon. En niet door kracht, maar door geweld, maar door Gods geest zal het geschieden. Maar dan moet je niet denken dat dat zonder geweld plaatsvindt. Dan moet je echt niet denken. Het gaat aan vele mensen voorbij wat de Heer in onze dagen daden doet. Gaat het rationele ook voorbij. Het ziet het niet, het wil het ook niet zien. Het bedrog van deze wereld, de leugen van deze wereld. Van de Wereldgezondheidsorganisatie hebben we vanmorgen wat van genoemd. Van de farmaceutische industrie. En door de politiek, je wordt belogen van alle kanten. Het geloof heb het door. Ook het minste geloof heb het door. Oh ja, absolute waarheid. Want de geest doorzoekt de diepte Gods. En ook in het leven van de gelovigen. En David, die zag dat allemaal bij God vandaan. Nou, weliswaar naar de mate des geloofs. Maar wat David hier aan lofzang publiceert, om het zomaar eens te zeggen. En opschrijft door de Heilige Geest, door de inspiratie des Heilige Geestes. Nou, dat is zo'n verheven taal. Ik zou haast zeggen, die ken je. Ja, ook de apostelen hebben daarvan gewag gemaakt. Maar je moet nou niet denken dat David daar aan onderdoet. Nou, absoluut niet. Nou, Paulus heeft trouwens Christus verkondigd vanuit het Oude Testament. Want het Nieuwe Testament was er nog niet. Dat hebben de apostelen pas opgeschreven. Nadat ze die waarheid door de Heilige Geest geïnspireerd ontvangen hadden. En toen hebben ze hun brieven geschreven. David, die had het al eeuwen van tevoren opgeschreven. Als profeet des Heren, als koning, als gezalfde koning. als kind des Heren, als uitverkorenen des Heren.
Hij voer op een seerp en vloog en heeft gezien op de vleugel des winds. En dan ziet David hetzelfde wat Ezekiel heeft gezien aan een gezicht. En dat moet je maar lezen, ik heb het een keer gepreekt uit Ezekiel 1. Uit die vurige wagen en die vurige fakkel en die seerp waarop de Heren zat op die wagen. Dat ziet David hier ook. Hij voer op een seerp en vloog en werd gezien op de vleugel des winds. En hij zette de duisternis rondom zich tot tenten en samenbinding der wateren, wolken des hemels.
Dus hier getuigt David van de almacht des Heren. Van de grootheid, van de heerlijkheid en van de almacht des Heren. He?
Maar David had ook kennis aan die grote water. He, die de Heren doet beven en bewegen. Want wat zegt hij? Hij zond van de hoogte. Hij nam mij, hij trok mij op uit grote water. Geweldige water. Uit diepe noden en benauwdheden. Welke ik verzonken was. Want iemand, nogmaals, David was niet een held in zichzelf. Nee, toen mij banger werd. En dat lees je van David heel veel keren. Hij had het tot de Heer roepen. Hij ging de mond Gods vragen. Mocht hij de Filistijnen, soms mocht hij de Filistijnen niet verslaan. Op zijn manier. Dat lees je ook in dat dal, in een zeker dal waar de Filistijnen verkeerden. Nee, zegt de Heer, je moet er omheen trekken. Je moet zo'n zin doen. En dan lopen die Filistijnen zich vast op die klevende has van de bomen. En dan staan ze aan de grond genageld. Dus kunnen ze niet meer bewegen. En zo heeft de Heer die Filistijnen in Davids hand gegeven. Ja. Hij verlost mij van de sterke vijand, van mijn haters, omdat zij machtiger waren dan ik. Hoor je? David heeft alleen door het geloof gestreden. En het geloof is machtiger dan de vijand. Maar David zelf niet. Dat herkent hij ook. Dat leefde hij gedurig in. Anders weet je niet wat genade is. Anders weet je er totaal niks van. Ze hadden mij bejegend in dagen mijn ongevals. Maar de Heer was mij een steunsel. Net als Paulus zegt, ze hebben me alle verlaten. Maar de Heer heeft me bijgestaan. We zullen er eerst een zingen van mee. En wel uit dat 15e vers van Psalm 89. Het 15e vers van Psalm 89. Ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid. Dus de Heer heeft gezworen bij zichzelf. Zo ik aan David lieg, zo hem mijn woord misleidt. Zijn zaad zal eeuwig zijn. Zijn zoon zal heerlijk praten. Daar heb ik Christus. Zijn troon, de troon van Christus. Zo duurzaam als de zon. Zo glansrijk als haar stralen. Bevestigd als de maan. En aan des hemels boven staat mijn getuige trouw. Te schitteren in elks ogen. 15e vers, Psalm 89.
Thank you.
De weg des Heeren is volmaakt. De smalle weg is een volmaakte weg, want ik ben de weg, de waarheid en het leven. Daar getuigt David van, want gij zijt mij lamp, o Heere, en de Heere doet mijn duisternis opklaren. Dus hier getuigt David van Christus, van het licht der wereld. En het licht schijnt in de duisternis, maar de duisternis zelf heb het niet begrepen. Maar David mag verder zien door het geloof, hij doet de duisternis opklaren. Dan ga je het verstaan. Dan ga je het verstaan. Gods weg is volmaakt, de reden des Heeren is belouterd, het woord des Heeren is belouterd, hij is een schild voor alle die op hem betrouwen. En dan gaat David roemen in zijn God, God is mijn sterkte, ik ben het niet, hij is het, hij is mijn kracht, hij heeft mijn weg volkomen geopend. Dat hebben we ook vanmorgen, hebben we daar iets van gehoord, in al die strijd had de Heer een geopende deur gegeven, net als waar Paulus van getuigd. Die Heer heeft mij een krachtige deur geopend en er zijn vele tegenstanders. Dus met Paulus was het al niet anders gesteld. Met Paulus heb ik ook door het geloof moeten strijden, net als David, precies hetzelfde. Omstandigheden waren anders. En met Paulus, een eenzame strijder, de Heer maakt dikwijls gebruik van de enkelingen. De enkelingen des geloofs. Kijk maar naar de richters, Samson, Samgar, Simson, Deborah, Barak, Gideon, noem maar op. Vrijwel allemaal eenlingen, hè. Gideon met zo'n legertje van 300 man. Ja, een Midianitisch leger verslagen. Hè, door list, door een list des Heren. Als de kruiken hè, dat vuur voortbrengen, als de trompetten geblazen ligt. Dan slaat de vijand op de vlucht zonder dat er een zwaard getrokken is geweest. En dat is ook geestelijk zo. Niet door kracht, maar door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Dan gaat de Heer je kruik vullen. Want als die kruik niet gevuld is. En die olie die gaat branden, van die waas en van die, kijk daar heb ik nou. Er was vuur in die kruiken van die helft van Gideon. En die moesten ze kapot gooien, het gaat niet om de kruik. We kunnen die roepen in de kruik. Nee, in het werk Gods. En de Heer gaat er wat mee doen. En dan had hij die kruiken verbrijzelen. En dan is Gods volk machtig. Gods vernederde volk is machtig, machtiger. Dat is de hele wereld bij elkaar. Want God was aan mijn zijde. Hij ondersteunde mij, de Heer is mijn steunsel in het leed, dat mij genaakt, God is mijn sterkte. Hij maakt mijn voeten gelijk als der hinden, ja. En dan stelt hij Filippus, toen hij de moordman gedood had, nam de Heer de geest des Heeren Filippus weg. Ja, maar daar geloof ik er natuurlijk niks van. We lezen het allemaal als een legende, als een sprookje. Maar zo is het niet, hè. De Heer nam Filippus letterlijk weg, lichamelijk weg. En toen werd hij in het noorden geplaatst en hij ging besteden en verkondigde het koninkrijk Gods. En de moordman zag hem niet meer. Er staat niet dat hij niet achterom gekeken heeft, dat staat er niet. Maar hij zag hem niet meer, hij was weg. Want de moordman was ook, net als Filippus, vervuld met de Heilige Geest. Had hem ook niet meer nodig, hij had er ook niet meer om geroepen. Want hij mocht het nou verstaan. Van wie zegt de profeet dit, van zichzelf of van een ander? En toen mocht hij het verstaan. Toen Filippus. Kijk, dat zijn nou de lijfgarden van Christus, om het zo maar eens te doen. Niet in die zin dat ze de koning de koning moeten verdedigen, maar ze gaan wel zijn woord verdedigen. Gehoorzaam met de stem zijn woord. Getuigen van Christus betekent ook in de bressen gaan staan tegen de dwaalleraren, tegen de valse leraren, de ketterijen. Om de ketters te verwerpen naar de eerste en tweede vermaning, om die te ontmaskeren. Een gruwelijke aanpassing van Gods woord, een verkrachting van Gods woord ontmaskeren en aan de dag te stellen, want publieke zonde moet op publiek bestreden worden. En wie dat bestrijdt, met tolerantie en noem maar op, dat is een Belialsman. Daarom kan je de Belialskinderen onderkennen, ze maken altijd een verbond met de vijand. Maar dat deed David niet. Nou, absoluut niet. Nee, hij streed net zo lang, ook als hij moe was, en dat deed ook zijn helden. We hebben gezien bij Eleazar, er kleefde het zwaard aan zijn hand. Er was één geheel met zijn hand, hij was dodelijk vermoeid. Maar hij bleef strijden totdat de laatste vijand er niet gedaan zou zijn. Die volhardheid, die standvastigheid, die volharding des geloofs, dat vind je bij de helden van David terug. En de keer de volgende keer, daar hebben we het nou niet over, maar het was wel een strijd des geloofs. En daar werden ze alle in gezet. Joab is duidelijk afgevallen, er staat duidelijk in Gods woord beschreven. Dat was geen geloofsheld. Nee, en we lezen dat meer in de geschiedenis. De Schotse geloofshelden. Wat hebben de Schotse geloofshelden allemaal door de kracht van Christus aan de dag gelegd? Niet als een hefboom. Nee, want David, die werd eerst
zwak gemaakt. Paulus werd eerst zwak gemaakt. Zo zwak dat hij zegt: Heere, neem toch die engel des Satans weg. Want het verzwakt mij zo. En dan stelt de Heere zijn genade tegenover. Mijn genade is u genoeg. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En dat is een doorgaande les in het leven van Gods volk. Want het vlees onderwerpt zich der wet Gods niet. Maar toch gaat het vlees ten onder. Omdat Christus de grote overwinnaar is. Van vlees, duivel, hel en dood. Graf begraven. Hè? De duivel tot een duivel geworden. Ja, in de ogen van de duivel. Want de Christus blijft Christus. Koning der koningen, Heere der heren. En hij is gekomen om een antwoord te geven aan de heilige eis van de wet. Dus Christus is niet alleen Sion's betalende borg. Want het antwoord van de wet houdt ook in dat hij in onze plaats is gaan staan, volgens de Heer. Hij is ook tot zonde gemaakt, opdat wij zouden zijn de rechtvaardigheid Gods in hem. En zo heeft David zijn strijd gestreden, hij heeft er ook van gezongen. Prins Maurits boog zijn knieën toen hij een grote strijd moest strijden, daarbij aan de zee in België. En hij vroeg in het bijzijn van de soldaten de mond Gods en hij behaalde de overwinning. Ja, dan kunnen die dominees niet verdragen, dan moeten ze Maurits een zwakke bladzijde noemen in de geschiedenis. Omdat ze zijn heldendaden, zijn geloofsdaden niet kunnen verdragen. Want ze hebben het zelf niet. Kijk, dat is er altijd aan verbonden. Die bestrijders, die je tegenstaan, die kennen het zelf niet, want anders zouden ze met je meestrijden. In diezelfde strijd is geloofs. En dat is nou de ondervinding van Gods ware getuigen. Ook van David. Hij leert mijn handen ten strijde, zodat een stalen boog met mijn armen verbroken is geworden. Kijk, hij leert mijn handen ten strijde. Heb je geen 6 vingers voor nodig? Geen 12 vingers? Nee. Daar heb je de handen Gods voor nodig. Hè? Jozef was een vruchtbare tak die over de muur groeide. De schutters hebben hem wel bitterheid aangedaan, maar zijn boog is in stijvigheid gebleven door de handen van de machtige Jacobs. Hou er rekening mee, die David streed door de handen van de machtige Jacobs. Ja, en Jozef ook. Hij leert mijn handen ten strijde. Hij leert. Hè? Kijk eens, hij maakt ze bekwaam. Die bekwaamheid uit Christus, die draagt altijd vrucht. Want David heeft overwinning op overwinning behaald. En Gods volk, nou spreek ik Gods volk aan. Als ik nou voor de waarneming altijd moet verliezen, dan ligt daar toch winst in. Want als een land onder water loopt, dan blijft alles verloren. Maar als de vloed zich terugtrekt, dan is het ineens vruchtbaar. Waarom gooiden die Egyptenaars dat tarwe in de Nijl? En dat deden ze met de vloed, dat het water voerde tarwe mee. En tarwe koren is goud. Ja, niet letterlijk, maar in vruchtbaar makende zin. Goud, het is ook een hoop tegenwoordig. Een kruiwagen maïskorrels, zaad. Dan moet je niet aan Monsanto denken, maar dat is veel helder. En die Egyptenaars die strooiden dat dure korenzaad in de Nijl. Maar als dat water ging zakken, dan kwam al dat koren op die oevers. En dan werden die oevers, dat waren de vruchtbaarste plaatsen in het land. Zo zaaiden die domme Egyptenaars. Nou, die zijn Egypte, daar komt de wijsheid vandaan. De wijsgerigheid, niet het geloof, maar wel de wijsgerigheid. Uit het oosten. De wijze uit het oosten. Daar heb je ook zo'n voorbeeld. Hè? Dat waren geen Egyptenaars. Maar de Heer bedeelt met zijn gaven wie die wil en wanneer die wil. En dat komt ook openbaar. Hij leert mijn handen ten strijde. Nou, dat is wel in Davids leven gebleken. Hè? Hij wist hoe die strijden moest, want de Heer had hem bekwaam gemaakt. En dat schild des heils, hij rust niet op zijn stalen schild. Nee, want die helden van David, die streden feitelijk zonder schild. Want dat gaf hem meer bewegingsvrijheid. En die Goliath, die had een schild. Zo'n 3 ton zwaar schild. Ja. Een wapendrager. Ja. Nou, Jonathan had ook een wapendrager. Maar die deden wat mee. Nee, die deden wat mee. Bij Goliath was er alleen bravoer, een bombarding. Jonathan klom op tot de Filistijnen met zijn wapendrager. Hij zegt, als ze zeggen... Klim tot ons op. Dat is een teken van de Heere dat we ze zullen verslaan. En die wapendrager die viel Jonathan gelijk bij. Doe het zoals God het u gegeven hebt te doen. Dat waren ook helden. En Jonathan De zoon van Saul bedoel ik dan. Niet die neef van Saul, die hier genoemd wordt, maar Jonathan, de zoon van Saul. Hij was Sauls broeder in het geloof.
Ja, en die liefde tussen hun was meer als de liefde der vrouwen. Hij leert mijn hand ten strijde, zodat een stalen boog met mijn armen verbroken is. Een stalen boog, of koperen boog. Dus dan geeft de Heer je zoveel.
Ja, je krijgt altijd niet die kracht van Simson, maar het is daar wel mee te vergelijken. De kracht van Simson is wel een type van het geloof. Want geloof is een machtig wapen. Het geloof is dat alles in staat. Wat onmogelijk is, dat doet het geloof.
Absoluut waar. Maar de Heer zegt niet voor niks, als ga je een geloof wat als een mosterdzaad. Hij zou toch op die berg zeggen, wordt opgegeven, de zee geworpen.
En als Gods ware volk meer uit het geloof, de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Ja, je geloof is niet je voorwerp. Ik geloof niet in mijn geloof. Nee, nee. Het geloof is niet mijn schild, dat is de Heer zelf. Het schild uws heils, zegt David. En door uw verootmoedigen hebt gij mij groot gemaakt. Door mij te vernederen, wat staat hier? Door uw kruis hebt gij mij groot gemaakt. Want de grimmigheid des mensen zal u loflijk maken.
De duivel denkt altijd dat hij het wint, hè, met toren en twisten. En als een engel des lichts, met verleidingen, hè, verdraaiingen. Dat is de grote verliezer. Want gij hebt mij met uw verootmoediging, hebt gij mij groot gemaakt. Hè. Gij hebt mijn voetstappen ruim gemaakt onder mij, mijn enkels hebben niet gewankeld. Ja, die Saul of die Goliath begon te wankelen op zijn enkels. Hij had misschien ook al 6 stenen aan zijn voeten gehad, maar begon toch te wankelen. Want die steen gods, dat was een steen gods. Ja. En het water uit Bethlehem, het was ook water gods. Daarom kon David het niet drinken. En David, hè, die slingerde die steen in de naam des Heren der Israëlen, de slag hadden we ingehaald. En hij zonk in het voorhoofd van Goliath. Want de Heer die weet de vijand van Christus te treffen. En die pijl uit konings pijlkoker, die mist nooit doel. Als de Heer gaat schieten met door middel van zijn knechten, ja, hè, door middel van die boog, dan gaat hij de boog spannen. David, en dat daarin wordt Davids leven getekend. Hij is altijd een gespannen boog geweest. Eén keer heeft hij rust genomen, toen ging het verkeerd. Maar hij is altijd een gespannen boog geweest. En de Heer legt zijn pijlen op die gespannen boog. De Heer schiet die pijlen. Uit zijn pijlkoker, dat is een woord. En als er nou eens een vijand getroffen wordt door die pijl, als die doorstoken is, vijanden worden toch met God verzoend. Als je denkt dat het anders gaat, dan reken je mis. Vijanden worden met God verzoend door de dood. Gij gaf mij de nek, mijn vijanden, mijn haters en ik vernield ben. Een mens moet eerst vernield worden. Die oude mens die zal God nooit kunnen behagen. En die smokkelen ze nou massaal mee door de enge poort. En het is één grote chaos. Net, kijk, en wat zijn daar de vruchten? Ook in de politiek. Libië, een chaos. Het was een welvarend land. Gaddafi was goed voor zijn onderdanen. En van der Staaij die moet dat even ruïneren door zijn godslasterlijke politiek. Want hij gaf zijn stem eraan. En hoeveel levens heeft dat wel gekost? Sharia-wet. En er worden nu mensen opgehangen, de organen eruit gehaald. Dat is allemaal het werk van Van der Staaij. Dat zijn godslasteraars. En God zal ze verdoemen als ze zich niet bekeren. Als die niet vernield worden door de wet, dan zullen ze nooit God kunnen behagen. Nee, absoluut niet. Maar het is in het leven van Gods volk. Hè, als de Heer zijn vijanden, als de Heer vreemden hebben zich mij geveinsd onderworpen, zo haast als hun oor van mij hoorde, hebben ze mij gehoorzaam. Want David, hè, die sprak door de Heilige Geest. Niet altijd, als die opdracht geeft om Batsheba te halen, dat wordt bepaald niet door het geloof. Nee. Maar David sprak in zijn strijd, hij vroeg de mond des Heren, hij gaf zijn commandments, hè, zijn bevelen aan zijn helden, en dat was door de Heilige Geest. En daarom looft hij de Heren. De Heer zei, geloof de rotsteen mijn heils. Verhoogd zei de God de rotsteen mijn heils, die mij volkomen wraakt. Nou David, je bent nogal wraakbewust. Ja, dat zei Simson nog. Heren, dat ik me wreken over mijn twee ogen. Dat is geen vleeselijke wraak. Dat was de goddelijke wraak. En als de Heer wraak gaat nemen over zijn vijanden, nou mens, dat zie je Sodom en Gomorra hoe het afloopt. En de schoonzoon van Lot zegt, ja, maar Lot loopt nog een beetje sprookjes te vertellen. Hij was jokkende in hun ogen. Dat is ook de prediking. Als het woord rechtgesneden is, dat is bij de godsdienst jokkende. Een jokkende prediking. Want
zeggen, ja, maar God is ook barmhartig. Dat is altijd een argument.
Je mag niet oordelen, God is barmhartig en zo varen ze leven ter helle. Bij duizenden reven. Zo varen ze leven ter helle.
Omdat ze Gods woord als een sprookje afdoen. En uitleggen op een biblicistische wijze. He, als beunhazen zonder roeping. Dat heb je aan Adonia gezien.
Er ging ook eens een beunhazen te werk, was niet geroepen. En dat eindigt in de dood.
En zo weet hij meerdere Salomo om af te rekenen met de vijanden van Christus. He, die mij uitvoert van mijn vijanden. Maar gij mij veroverd boven degene die ter mij opstaan. Gij redt. Ja, want ze zullen zitten in 12 tronen. Oordelen de 12 geslachten Israëls. Gij redt mij van de man alles gewelds. David was geen man van geweld. Hij werd ertoe gezet. Jeremia was geen man van geweld. Hij werd ertoe gezet om al die heilige huisjes af te breken, te verwoesten, in puin te slaan door het woord van onze God. En daarom werd hij zo gehaat door de meest vrome Joden. En dat is nog geen procent veranderd in onze dagen. Mijn grootste vervolgers zijn dominees.
Ja.
Maar tegen die toren beginnen ze niks, want hij is een toren der verlossing zijns konings. Denk er goed om, hoor. God is een sterke toren. Hij overziet het al voordat je één gedachte kan bedenken. Hij voorziet het van eeuwigheid. En hij doet goede tierenheid aan zijn gezallen. Absoluut, absoluut. Gedenk David uw knecht. Dat gij aan hem wel zou doen. Dat was ook het gebed van Jacob. He? Net voor Peniel had hij de Heere wijzen herinneren aan zijn eigen woord. Wat hij in Bethel heeft gesproken tot zijn verlossing. Ik zal bij u wel doen. Nou, dat halen we in. Als God gaat wel doen, dat gaat altijd ten koste van de valse leraars, gaat altijd ten koste van de hypocrieten, gaat altijd ten koste van de vijanden van Christus. De Heer rekent met hen af en dat is een groot deel van het weldoen Gods bij zijn volk. Denk er goed om. Oh ja. Weldoen, goede tierenheid aan zijn gezalfde, aan David en zijn zaad. Aan Christus, hè, tot in eeuwigheid. Want het zaad van David, hè, dat is de wortel Davids, hè, de blinkende morgenster, hè, die zijn zegeningen uitdeelt aan de weet, zelfs aan de wederhoorige. Hè, er is genade in zijn lippen uitgestopt, zelfs voor de wederhoorige. Nou, zo leert Gods volk zich kennen, zo heeft David zich leren kennen. Hè, je kunt alleen maar de zonde meerder maken, maar het bloed van Jezus Christus. Jezus, uw verzoenend sterven, blijft het rustpunt van mijn hart. Ja. Daar kun je geen duivel, dat kan nooit en niet gemaakt worden. Ze kunnen je lichaam doden, maar ze kunnen je ziel niet van je nemen. Nee. Nee. En David hebben ze nooit gekregen, die vijanden. Nee, die hebben eerlijk overzorgd. En Simpson hebben ze trouwens ook nooit gekregen. Nee, absoluut niet. Je moet nou niet echt denken dat Simpson, nou ja, nou was het met Simpson afgelopen, want die, hè? Nee, dat was niet de Filistijnse daad. Dat was de daad Gods. God heeft Simpson aan zijn einde gebracht. En dat werd zijn begin. Christus Jezus in die gekruisigd. En toen heb Simpson een hemelvaart gemaakt. Met zijn ziel. Absoluut waar. Dus die Filistijnen hebben Simpson. Simpson had die Filistijnen. Want in zijn dood heeft hij er meer gedood dan in zijn leven. En dat ziet nou op Christus. Op de dood van Christus. En zijn dood. Hij is gestorven om onze zonde. Hij is opgestanden tot onze rechtvaardigmaking. Eeuwig en altoos. Aan David en aan zijn zaad. Tot in eeuwigheid. Amen. Heere, wat een heerlijk getuigenis geeft David hier, niet ten beste, maar door de Heilige Geest in het woord opgetekend, als een geïnspireerde lofzang. Als een lofzang op Psalm Davids. O, mochten we hem nazingen door diezelfde geest, mochten we in Christus roemen en van zijn daden, van zijn wetsvervulling, van zijn plaatsbekleding, van zijn ambten, van zijn staten, van zijn rechten, van zijn heerlijkheid, van zijn kracht, dat is een grootheid, omdat uw lof tot aan de einde der aarde gehoord mag worden. Vertelt de heidenen, meneer, dat heeft David gedaan. In de kracht des heilige geestes. En ze hebben zich alle aan zijn voeten onderworpen. Verheerlijk dan uw naam en kracht, breidt de koninkrijk nog uit. Tot aan de verste grens van Jezus. Gemeente, laten we nog zingen van Psalm 20. Oh nee, niet van Psalm 20, maar vers 20 van Psalm 89. Gedenk de smaad die elk van uw knechten leidt. Dan hebben ze van de overwinning gezongen en dan worden ze opnieuw gesmaad. Gaat maar door. Waarmee elk machtig volk mijn bang gemoed doorsnijdt. Gaat als een dolk door je ziel. Niet omdat zij gesmaad worden, maar omdat de naam des Heeren gelasterd wordt. Smaad, o Heer, waarmee uw haters ons beladen. Waarmee zij de gang van uw gezalfde smaad. Kijk, daar heb je het, hè? Waarmee zij de gang van uw gezalfde Christus smaden. Want ze willen altijd afdingen van het offer van Christus. Gij immers wilt of zult nooit onze hoop beschamen. De Heere zij eeuwig lof. En elk zeggen. Ook als je omgekeerd bent. Elk zeggen. Amen, amen. Vers 20 van Psalm 89.
Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.